Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij uw barmhartigheid en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 1 daarvan het tweede en derde vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Uit de eerste psalm willen wij zingen vers 2 en 3.
Thank you.
lezen nu het woord des Heren uit de profeet Zacharia, het vijfde hoofdstuk, de eerste vier versen. Ik noem u Zacharia hoofdstuk 5, vanaf het eerste tot en met het vierde vers. Vooraf uit de Heidelbergse catechismus, eerst zondag 36. Het gaat over het derde gebod. En dan zondag 42, over het achtste gebod. Zondag 36 en 42 uit de Heidelbergse catechismus. Dan zingen wij daarna uit Psalm 119, het 11e vers. Gij scheldt en straft vervloekte hovardij, gewend zo wijd van uw geboon te dwalen. En wat volgt in het 11e vers van Psalm 119?
Vraag 99. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100. Wat is dan zo'n grote zonde, Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zulk ook met een iegelijke ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun nood mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen grote zonde, noch die God meer vertoornt dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood tot straffe bevolen heeft. Vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen het stelen en roven met het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn van recht, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Dan vraag 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen, met hem al zo handelende, als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen.
Thank you.
Lezen we nu samen Zacharia 5, 1 tot 4. En ik hief mijn ogen op, wederop, en ik zag en zie een vliegende rol. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Toen zeide hij tot mij, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land, want een iegelijk die steelt zal hiervan volgens hetzelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert zal hiervan volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen, dat hij komen in het huis van de dief en in het huis degene die bij mijn naam valselijk zweert, en hij zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen.
Vragen wij nu de Heer om zijn genadige zegen over dit samen zijn. Heer, u brengt ons bijeen op deze doordeweekse avond in uw bedehuis. En we mogen ook meeluisteren, mag het zijn ook een meebeleven van datgene wat er gebeurt. Ja, laat uw woord mogen geschieden, mag het zijn kracht doen, opdat wij niet alleen een bijbellezing houden, dat wij niet alleen uw woord lezen, maar dat het woord ons gaat lezen. Dat wij het niet alleen onderzoeken, maar dat gij ons met de lamp van dat woord doorzoekt. En dat wij dan niet boven het woord, maar onder het woord mogen zitten. Erachter gebracht worden. Door de werking van uw geest. Het gaan verstaan met ons verstaan. En met ons hart, door de verlichtende werking en de hartvernieuwende werking van uw genade. Heere, wat bent u nog goed en goeddoende over ons, dat we het leven en de gezondheid nog mogen bezitten. Dat we nog samen mogen zijn onder het woord en rondom dat woord. En dat u ook vanavond tot ons wilt komen met een gedeelte daarvan en met de boodschap daaruit. Ach, dat uw geest zich daaraan zou paren. En dat u op ons zou willen neerzien. Heer, als we dan dat gaan overdenken. En dat het spreken en luisteren door u geheiligd mocht worden tot waarachtige bekering. Tot oprecht bukken, tot een hartelijk vluchten, tot een waarlijk betrouwen op u. O Heere, neemt u dan alles weg wat in de weg kan staan. De vorige maal hebben we het beluisterd, dit is niet door kracht nog door geweld, maar door uw geest dat het zal geschieden. O, dat dan die kandelaar maar licht mocht geven. Dat kan alleen maar als u komt met die olie van de Heilige Geest. En als die toevloeit uit Christus, als die meerdere Zerubabel en die meerdere Jozua. Ja, als u vanuit het welbehagen ons zou willen bedienen en bedouwen met die geest die Heere is en levend maakt. Die stille werker op de achtergrond, die geest der uitbranding en des oordeels, ja, ook dat. We hebben dat zo nodig, Heere, we hebben dat al kunnen beluisteren vanuit de psalmen die we hebben gezongen en vanuit het leer- en troostboek waarvan twee zondagen ons werden voorgelezen. O, dat dan uw wet mocht zijn voor ons een kenbron van ellende. Een tuchtmeester tot Christus en een leefregel der dankbaarheid. Gedenk jongeren en ouderen. Gedenk kleinen en groten. Heere, u weet wat we nodig hebben. U weet wat ook zal strekken tot uw eer. Richt onze harten daarop. Maak ons waar voor God en voor de mensen. Geef Gods kennis en zelfkennis. En kennis van Christus als de enige naam tot zaligheid. O, gedenk ons in deze bange tijd. Te midden van zoveel ziekte en zorg. Van zoveel veroppervlakkiging en veruitwendiging. Van zoveel wereldgelijkvormigheid en hoogmoed. Van zoveel verharding en verflauwing en verachtering. Heere, schenk nog een herleven. Kom nog met de kracht van die geest. Waardoor datgene wat dood is tot leven komt. En datgene wat doods is weer levendig mag worden. O, wilt u dan de rijen en de paden doorgaan? En wilt u ook de huizen bezoeken? Kon het zijn nog met een zegen? Opdat we niet eenmaal getroffen zouden worden door de vloek. Ja, dat we niet zouden blijven liggen onder die vloek. Waaraan wij onszelf hebben onderworpen in Adam. Waaraan gij ons hebt moeten onderwerpen krachtens uw recht. Maar dat u ons zou willen aanschouwen in de vloekdragende borg. Die gezegende van de Vader. Die blank en rood is en de banier draagt boven 10.000. Mag die banier ook nog verheven worden. Juist ook in dit avonduur. Als er andere dingen op de banier van uw woord te lezen zijn en ter harte genomen moeten worden. Denk aan ons als gemeente, de kring der gemeenten, kerken en kerkverbanden. O, bind aan uw woord en breng samen door dat woord dat eerlijk is en heerlijk is. Waardoor u op het hoogst verheerlijkt en de zon daar op het diepste vernederd wordt. Zegen dat woord aan onze harten, aan de harten van de ambtsdragers, van onze medebroeders, sterk hen tot de arbeid. Heere, wilt u hen die thuis moesten achterblijven niet vergeten? Wilt u vleugelen over ons en onze kinderen, over onze jonge mensen in het bijzonder uitbreiden? En Heere, help ons dan in dit avonduur, want alleen uw inkomsten zullen ook leiden tot uitgaven. En als het mag regenen op de preekstoel, dan drupt het misschien ook nog wel in de woningen. Heere, voor u is er toch niets te wonderlijk. Schenk ons dan het licht van uw geest en waarheid in ons binnenste. Een oog op Christus. En Heere, verneder en verteder onze harten. Opdat we het woord zouden mogen ontvangen wanneer dat geplant wordt in onze zielen. Dat het met zachtmoedigheid mag worden aanvaard. Dat u er plaats voor zou willen maken. Ook als we vol met gedachten zitten. Of vol met allerlei beslommeringen hier gekomen zijn. Maak een vlak veld toch voor uw woord. Want u bent die koning die door de vlakke velden rijdt. Uw naam is Heere der Heren. O, gedenk land en volk, overheid en vorstenhuis. En deze wereld in nood, laat uw koninkrijk komen met kracht. We smeken het om Jezus wil. Amen. Zingen wij dan uit Psalm 109, de versen 1 en 10. Dus uit de 109e psalm allereerst vers 1. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet. Laat mij mijn recht erlangen. En hij heeft de vloek op zich genomen, laat dan die vloek hem overkomen. Het eerste en het tiende vers van Psalm 109. Gemeente, Gods genade is geen goedkope genade. De genade van God is wel een vrije genade. Dat betekent vrijmachtig. Ze valt vrij. Ze valt waar God wil. En ze is onvoorwaardelijk. Ze vraagt niet naar verdienst in de mens. Ze brengt alles mee. En ze brengt alles aan. Vrije genade. Daar spreekt Gods woord van. Maar die vrije genade is geen goedkope genade. Waarom niet? In de eerste plaats omdat er zo'n dure prijs voor moest worden betaald. Het bloed van Christus. Die genade moest worden verworven in de weg van zijn bitter lijden en sterven. Het is daarom geen goedkope genade. In de tweede plaats omdat die genade bewezen wordt op het blok. U begrijpt de uitdrukking wel. Juist waar een mens zijn hoofd neerlegt in een onvoorwaardelijk bukken onder God. Die genade wordt bewezen aan hen die zich tot de dood schuldig kennen. Het is geen goedkope genade. En in de derde plaats niet, omdat die genade waar ze bewezen wordt en waar ze ontvangen mag worden, ook zal brengen tot een teer afhankelijk en godzalig leven. Hoe gebrekkig ook van de zijde van zo'n begenadigde zondaar, maar het wordt toch zijn hartelijk verlangen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En anders, als wij genade bespreken, als wij voorwenden genade te kennen, maar we leven voort in de zonde, zorgeloos en goddeloos, dan zijn al onze woorden niets anders dan praat. En dan zullen we erachter komen ook. Dan zal de vloek ons treffen. Dat is de boodschap van dat gedeelte wat wij vanavond met Gods hulp willen overdenken. Vanuit de nachtgezichten van Zacharia. Het zesde nachtgezicht is aan de beurt vanavond. En wij gaan samen stilstaan bij wat werd voorgelezen uit Zacharia 5... daarvan de versen 1 tot en met 4. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en zie een vliegende rol. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een vliegende rol, welker lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Toen zeide hij tot mij, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land, want een iegelijk die steelt zal van hier volgens denzelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert zal van hier volgens denzelfde vloek uitgeroeid worden. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen, dat hij komen in het huis van de dief en in het huis desgene die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. Tot zover het visioen van de vliegende vloek. Wij vinden in onze tekstwoorden het visioen van de vliegende vloek. We letten in de eerste plaats op de ernst van die vloek. In de tweede plaats op het doelwit van die vloek. En in de derde plaats op de uitwerking van die vloek. Het visioen van de vliegende vloek. Allereerst de ernst daarvan in vers 2. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen, 3b. Daar staat, of 3a, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. En 4a, ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen. Dus 3 versen waarin telkens blijkt de ernst van deze vloek. Dan het doelwit van die vloek in vers 3b en 4, het midden. Want een iegelijk die steelt zal van hier volgens denzelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert zal van hier volgens denzelfde vloek uitgeroeid worden. En van die vloek wordt gezegd in vers 4, het middelste gedeelte, dat hij komen in het huis van de dief en in het huis desgene die bij mijn naam valselijk zweert. Het doelwit van die vloek. En dan de uitwerking van die vloek aan het einde van vers 4. En hij, die vloek, zal in het midden zijns huizes overnachten. En hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. Daar hebt u de uitwerking van die vloek. Gemeente, in het zesde nachtgezicht van Zacharia sprake van een vliegende rol, een boek. Rol. Een boek zoals dat in de oudheid bestond, gemaakt van perkament of papyrus. Een boekrol die gewikkeld was rondom een stok of twee stokken. En bij het lezen werd die rol afgewikkeld, aan de ene kant opengerold en aan de andere kant tegelijk weer gedeeltelijk opgerold. Van zo'n boekrol is sprake in Lucas 4, als de Heer Jezus in de synagoge de boekrol van Jesaja in de handen neemt, voorleest, weer sluit en teruggeeft aan de dienaar. Trouwens, van hem is in de rol des boeks geschreven. Zo lezen wij in Psalm 40. En bij de profeet Ezechiël lezen we van een rol die vol was van het wee, van zuchten, uitroepen en klagen. Een rol die zelfs aan beide kanten was beschreven. Een boekrol. Zo'n perkamenten rol. Bijzonder echter van de rol die Zacharia hier te zien krijgt, is dat ze helemaal is uitgerold. Niet gedeeltelijk geopend, maar helemaal uitgerold. Dat is apart. Bovendien heeft die rol een ontzagwekkende omvang. Ze is van 20 ellen lang en 10 ellen breed. Dat wil zeggen 10 bij 5 meter. Een boek kan soms heel groot zijn, dat weten onze kinderen. Een kanselbijbel of een oude statenbijbel is groot en zwaar. Maar een boek van 10 bij 5 meter, dat is ontzagwekkend. Nu is de Bijbel ook zo'n boekrol. Geen doodstuk papier, maar het levende woord van God. Ja, ook zo'n oude statenbijbel of kanselbijbel in de kerk. We zouden ons altijd wat ongemakkelijk moeten voelen als we die Bijbel zien. Want dat boek doet iets. Het is ons ten voordeel, of het is ons ten oordeel. Maar het woord doet altijd iets. Je komt de kerk nooit uit zoals je daar binnengekomen bent. Het keert niet ledig tot de Heere weder. We vallen eronder, of we gaan eraan ten onder. dat woord van schuld en genade, van vloek en zegen, dat woord waarin we de wet als ook het evangelie mogen beluisteren. Stond het evangelie ook nog in die rol die Zacharia te zien kreeg in dit nachtgezicht? Nee, geen evangelie in die boekrol. En dat is het benauwende van dit gezicht. Die rol is vol met vervloekingen. Van het begin tot het einde, van binnen en van buiten, aan de ene kant zowel als aan de andere kant, vol met vloeken, vol met vervloekingen. En dat wordt Zacharia ook geopenbaard door hem. Nu staat er niet bij wie dat is die hem dat openbaart. Dus het kan geschreven worden met een hoofdletter. Dan is het de Heere zelf die het hem openbaart. De engel met een hoofdletter. Het kan ook de tolkengel zijn. Een engel met een kleine letter. Maar één ding is duidelijk. Het wordt hem geopenbaard. Toen zeide hij tot mij: dit is de vloek die uit zal gaan over het ganse land. Je zou dus kunnen zeggen, die boekrol was één grote vervloeking. Daar stonden niet alleen vervloekingen in, maar deze rol is de vloek die zal uitgaan over dit ganse land. Merken wij intussen dat dit een heel ander visioen is dan de 5 voorgaande visioenen. Die nachtgezichten in de hoofdstukken 1 tot en met 4 waren zo anders. Die stonden vol met goede woorden, troostelijke woorden. Vol met bemoedigingen en beloften. Nou, denk bijvoorbeeld aan hoofdstuk 1. Dan zegt de Heer dat de ballingen weer terug zullen keren in het land. En de smeden zullen komen om de hoornen eruit te werpen. Dus de vijand zal verdwijnen. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Dat was hoofdstuk 1, de eerste 2 visioenen. En toen kwam hoofdstuk 2, waarin blijkt dat Jeruzalem gebouwd en uitgebreid en ook beschermd zal worden. Ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal haar tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Dan hoofdstuk 3. De rechtvaardiging van Jozua. Als een beeld van de rechtvaardiging van goddelozen. Uit louter genade. Alleen om Christus wil. Een prachtig, diep indrukwekkend hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin zoveel troost, waarin zoveel geest en leven ligt. En dan het 4e hoofdstuk, waarin we beluisterd hebben dat de tempel weer zal worden herbouwd, niet door kracht, noch door geweld, maar door de geest van de Heere zal het geschieden. De hoofdsteen zal worden toegebracht met toeroepingen, genade, genade, zij denzelven. Nou, dat hebben die ballingen allemaal beluisterd. Dat heeft Zacharia tot die teruggekeerde ballingen mogen zeggen. Maar wat was nu het gevaar, gemeente? Wat dreigde er nu? Dat men die genade zou misbruiken. Dat men die boodschap van genade niet recht zou verstaan en waarderen. Dat men als vanzelfsprekend zou aanvaarden dat de Heere weer aan hun kant kwam te staan. En dat ze die genade zelfs zouden gebruiken als een vrijbrief om te zondigen. Om voor te gaan in hun onbekeerde bestaan. Dat is het gevaar dat hier dreigde. Daar wil de Heere nu tegen waarschuwen in dit nieuwe nachtgezicht. Ja, er zouden in Jeruzalem en in Juda weer nieuwe huizen worden gebouwd. Maar die nieuwe huizen moesten worden bewoond door nieuwe mensen met een nieuw hart. Daar ging het om. En zullen we daar ook goed op letten, geliefden? Gods genade is nooit goedkope genade. De Heere verlost niet alleen van de straf der zonde, maar hij verlost ook van de heerschappij van die zonde. En al wordt het aan deze zijde van het graf nooit volmaakt, die zonde wordt toch in beginsel gebroken in het leven van Gods gunstgenoten. Daar werkt de Heere ook op aan. Dat is het verlangen van Christus. Dat God weer aan de eer komt in het leven van de zijnen. Hij wil niet alleen begeerd worden als een profeet tot onderwijs en als een priester tot verzoening. Maar hij wil ook gekend en gebruikt worden als koning tot nederwerping van de zonde en de duivel. O, wie gerechtvaardigd wordt door het bloed van Christus, zal ook worden geheiligd door zijn geest. Zingt de dichter daar niet van in Psalm 130, dat er bij de Heere vergeving is, opdat hij gevreesd worden, niet omdat hij wordt gevreesd, maar wel opdat. Opdat er een leven mag komen in die kinderlijke vrezen Gods. Er is geen heerlijkheid zonder heiligheid. Doorleven met onbeleden en onbestreden zonde. En dan toch van genade spreken en zelfs aan het heilig avondmaal gaan, is levensgevaarlijk. Is zelfbedrog, is het uitdagen van de Heere. Dat is dus de betekenis van dit visioen. De Heere laat niet met zich spotten. O gemeente, dat blijkt ook uit de afmetingen van die boekrol. 20 bij 10 ellen. Grote afmetingen. 10 bij 5 meter, zo hebben wij gezegd. Als je het Oude Testament wat terugbladert, dan ontdek je dat dat dezelfde afmetingen waren van het voorportaal van de tempel van Salomo in Jeruzalem. En ook dezelfde afmetingen van het heilige in de tabernakel zoals die meegevoerd werd door de woestijn tussen Egypte en Kanaan. En let dan vooral op dat laatste voorbeeld. 20 bij 10 ellen was ook het heilige van de tabernakel. Misschien is hier een bewuste toespeling. Misschien wil de Heer hiermee zeggen dat zijn volk, dat Israël, geoordeeld zal worden naar de maten, naar de reinheid van het heiligdom. Eén ding staat vast. Israël had een plaats gekregen bij het heiligdom. Bij de woning van de Heere. Bij het altaar. Bij het bloed der verzoening, bij het wasvat, bij die ark die van Gods gunst getuigde, heel dicht bij het allerheiligste, waarin de Heere zelf woonde, boven dat verzoendeksel. En wat had men met dat alles gedaan? Men had het niet gewaardeerd. Men had gezegd, des Heere tempel zijn deze. Wij zijn het volk van God Terwijl men leefde in de zonde en de ongerechtigheid. Terwijl men doorging in eigen gerechtigheid en hoogmoed. Roemde men toch in genade. Gemeente, dat kon niet goed gaan. Dat moest verkeerd aflopen. Nu kwam niet de zegen het huis binnen, het huis van de Israëlieten. Nu kwam een vloek in alles. Zo genadig en zo goed als de Heere voor hen geweest was, zo rechtvaardig zou hij hen nu straffen. Nu moest hij hen straffen. Nu wilde God hen ook straffen. Het volk had immers de heilige God veracht. Ja, het had Christus veracht. En wij? Wij die ook een plaats hebben gekregen bij het altaar. Bij dat kruis. Dat opgericht werd op Golgotha. Wij die dicht bij het woord mogen leven. Onder de gebeden van Gods kinderen. Onder de prediking van Gods knechten. Wij die zoveel voorrechten hebben ontvangen wat andere mensen moeten missen. Wat hebben wij ermee gedaan? Wat doen wij daarmee in deze tijd van ziekte en zorg? Deze tijd waarin de roepende stem van de Heere zo kan worden opgemerkt en die oordelen zo laag hangen, maar de Heere toch nog ons nawandelt van de vroege morgen tot de late avond. O gemeente, denkt u dat dat ongestraft zal blijven wanneer wij ons verharden? Praat niet over de wereld. Praat niet over buitenkerkelijke. Ik praat over ons. Over ons die geoordeeld zullen worden naar het licht, het meerdere licht dat wij ontvangen hebben. De Heer Jezus heeft het gezegd, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan Sodom en Gomorra. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht genomen hebben? De boekrol vliegt al, die rol gaat neerdalen, de vloek zal ons straffen. Het is een ontzaglijk ernstig woord, wat we hier vinden in Zacharia 5, want gemeente, die vloek die gaat uit van de Heere. Let op het vierde vers, ik. Ja, met een hoofdletter. Nu is daar geen enkele vraag over. In het vierde vers. God spreekt. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen. Merken we dat op? Nu gaat de Heere zelf spreken. In dit visioen. Hij neemt het woord. En dan dreigt de Heere niet alleen, maar hij doet ook wat hij zegt. Hij wil dat doen en hij kan het ook. Hij heeft de macht daartoe, want hij is de Heere der Heerscharen. De God van de hemelse legermachten wijst op zijn macht, zijn grote macht, zijn almacht. Als die machtige God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? Als hij voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar hier wordt het omgekeerd. De Heere zegt, ik breng die vloek voort. Mensen kunnen je vervloeken en dat is erg, dat is aangrijpend. Er zijn er misschien dat hebben meegemaakt. Er zijn hele erge woorden tegen je gesproken. Woorden die als stenen zijn gevallen op je ziel. Aangrijpend. Mensen kunnen elkaar met woorden veel kwaad doen. Maar daar houdt het op. Meer kunnen zij niet doen. En eigenlijk hoef je niet eens bang te zijn voor die woorden, als er geen grond is voor zo'n vervloeking. Salomo zegt in het boek Spreuken, hoofdstuk 26, vers 2, dat het is als met een mus en als met een zwaluw die op het punt staat weer weg te vliegen. Zo is het ook met een vloek die zonder oorzaak is. Die vloek die komt niet, die is net als die mus. Die verdwijnt weer in de verte. Nou, denk maar aan Maarten Luther, toen hij vervloekt werd door de Romeinse kerk. Toen hij de pauselijke bul had ontvangen, kromp die toen ineen? Wel nee, hij verbrandde die bul tegelijk met veel van dat kerkrecht dat niet op het woord van God was gegrond. Daar hoef je niet zo bang dus voor te zijn, als mensen je vloeken zonder reden. Als God je vloekt. Dan mag je wel in je handjes knijpen. Of beter nog, dan kun je die handen beter maar samen doen. En voor de Heere buigen. Dan is er echt reden om te vrezen. En wat zag Zacharia nu? Een vliegende rol, een perkament dat helemaal was uitgerold. Als een groot uithangbord zou je kunnen zeggen, of als een geweldige banier die wapperde in de wind. Iedereen kon het zien, iedereen kon lezen wat erop geschreven was. Die rol zweefde boven het land. Die perkamentenrol was overal zichtbaar. Ze hing boven het hoofd van de inwoners van het land. Ze vloog daar. Dat staat er ook heel opvallend. Die rol vloog. Het ging razendsnel. Die vloek was niet te ontlopen. Dat ontzaglijke woord van God was niet tegen te houden. Die rol was als een arend met machtige vleugels. Ja, als een roofvogel die recht op zijn doel afging. Zien we de ernst van die vloek? Onze eerste gedachte. Want als we dat samenvatten, gemeente, dan zien we dus dat die rol een vloek is. Eén grote vervloeking was dat ze voortkwam van de Heere, dat ze uitging over het ganse land, dat het een hele grote rol was met heel veel woorden, met heel veel vervloekingen daarop en dat ze vloog, dat het oordeel ook heel snel zou komen. Wat een ernst ligt er dan toch in dit nachtgezicht. Wat een ernst voor dat volk dat toen leefde. Wat een ernst voor ons volk, voor onze kerk, voor onze gemeente, voor ons heel persoonlijk. Waar gaat die roofvogel nu naartoe? Waar vliegt die rol nu heen? Wat is het doelwit van deze vloek? Wel, we kunnen dat lezen in vers 3. Toen zeide hij tot mij, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Daar heb je het al. Het doelwit. Het ganse land. En dan heel precies. Want een iegelijk die steelt zal van hier volgens denzelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert zal van hier volgens denzelfde vloek uitgeroeid worden. Dus jongens en meisjes, die vloek, die rol is op weg naar dieven en meinedigen. Naar mensen die stelen. Die het onderscheid niet kennen tussen het mijn en het dijn. Enerzijds. En naar mensen die hun woord breken, hun gelofte, hun eed die ze voor Gods aangezicht hebben afgelegd, dieven en mijnedigen, dat zijn in het bijzondere doelwit van die vloek. Een iegelijk die stilt. En een iegelijk die valselijk zweert. Nu staat het woordje valselijk schuin gedrukt in onze Bijbelvertaling. Dat betekent het staat er niet in het oorspronkelijk. Maar het is terecht erbij gevoegd vanuit vers 4. Daar staat het wel. Wat op zich is het niet verkeerd om te zweren. Er zijn soms situaties, dan moet er een eed worden afgelegd. Dat is naar het woord. En dat staat in die volgende zondagsafdeling, zondag 37, over het nemen van een godzalige eed. Dat mag, dat moet soms. Maar het gaat hier over mensen die op een valse, een onoprechte manier zweren. Ze beloven soms iets dat ze toch niet zullen houden. Of ze zeggen, dit is de waarheid, terwijl ze weten dat ze staan te liegen alsof het gedrukt staat. Valselijk zweren. Diefstal en mijneed waren kennelijk concrete zonden. Waren een soort hoofdzonden. Waren de bijzondere ondeugden van het Joodse volk geworden in de tijd van de ballingschap en ook in de tijd kort daarna. Dan kun je dat ergens wel begrijpen, hè? Als mensen in ballingschap verkeren, als ze vluchtelingen zijn en ze komen van alles tekort, ze zijn arm, dan komen ze in de verzoeking om te gaan stelen, om hun naasten te beroven. Al is het alleen maar om in leven te blijven. Dat is zelfs wel gebeurd in de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Of je zou misschien moeten zeggen, juist in concentratiekampen, als een mens alleen nog maar gericht is op overleven, dan kan die tenslotte alleen nog maar denken aan een stuk brood. Men heeft soms elkaar bestolen in die kampen. Maar erger, er waren ook mensen rijk geworden. Er waren Joodse ballingen aan de stromen van Babel, bij wie het goed ging. Het ging hun naar de vlezen. Ze waren handelaren geworden. Ja, daar waren ze in terecht gekomen. In die andere omstandigheden. Ze gingen leven van de handel. En dan moet je altijd oppassen in de handel. Elk beroep brengt zijn eigen verzoekingen met zich mee. En de grootste verzoeking ligt niet in het beroep, maar in ons hart. Maar in de handel kunnen mensen soms zo heel oneerlijk worden. En kennelijk was dat gebeurd. In die Babylonische ballingschap, men was gekomen tot allerlei oneerlijke praktijken, tot afzetterij en corruptie. Dus zonde tegen het achtste gebod. En daar kwam dan bij dat valse zweren. Gods naam werd misbruikt. Dus niet alleen dat er gevloekt werd, we hoeven dat niet eens aan te nemen dat men daar hardop vloekte, maar men gebruikte de naam van God op een lichtvaardige wijze, op een bedriegelijke wijze. En dat laatste kan weer het gevolg zijn van het eerste, als mensen oneerlijk zijn in de handel of in andere praktijken. En ze worden daarmee geconfronteerd en beginnen ze soms grote woorden te gebruiken. Het is niet waar, ik zweer het. God is mijn getuige. En dan komen ze ook nog weer tot die andere zonde, de zonde tegen het derde gebod. Want de ene zonde brengt dikwijls de andere zonde voort. Zonden dus tegen het achtste gebod en het derde gebod. En nu? Nu waren die ballingen weer terug in het land der vaderen. Maar helaas, kinderen, de zonde was met hen meegereisd. De zonde woonde nog steeds in hun hart. Ze waren wel weer vrij, maar innerlijk waren ze nog steeds gebonden. Ze gingen door, velen van hen, niet allen. Want de Heer had onder hen toch een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Maar wat erg, dezelfde dingen die gebeurden voor de ballingschap, dezelfde zonden waartegen profeten als Amos en Micha zo hebben moeten waarschuwen, het vertrappen van de armen, het bestelen van elkaar, het oneerlijk zijn en ontrouw zijn tegenover God, het ging allemaal door. Het gebeurde weer en nu na de ballingschap. Nou zijn het deze zonden die ook geschreven stonden op die rol, die misschien bijzonder geschreven stonden op die boekrol. De kanttekenaar die zegt: de grote breedte en lengte van deze rol betekent A. Het grote getal van de zonden door de mensen bedreven. En B. De grote en langdurige straffen van God daarover. Dus de vloek, de straf van God, de grote en langdurige straffen, maar ook de zonden door de mensen bedreven. Er zijn verklaarders die denken zelfs dat aan de ene kant van die rol, van dat papier, stonden de zonden tegen het derde gebod en aan de andere kant stonden de zonden tegen het achtste gebod opgetekend. Hoe dat ook zij, alles staat geschreven in het boek en de Heere houdt het bij. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Hoe zijn we daaronder? Hoe horen wij dat vanavond? Hoe komt dat binnen bij jou? Bij mij? Kan het zijn dat iemand denkt, dat valt allemaal nog wel mee. Ik ben niet een dief en ik geloof niet dat ik ooit gestolen heb. En ik ben er zeker niet voor opgepakt door de politie. En weer een ander die denkt, mijn edige, nou, nee. Nee, dat ben ik ook niet. Ik heb nog nooit mijn eed gepleegd. Dat is mooi. Als dat waar is, is dat heel mooi. Als je daarvoor bewaard bent, dan is dat Gods goedheid. Maar sta je dan niet schuldig aan deze twee geboden? Heb je dan niet geluisterd naar de uitleg ervan door onze Heidelbergse catechismus? Hebben we dan niet gehoord dat er een negatieve, maar ook een positieve kant is aan die geboden? Het zijn niet alleen verboden. Het zijn niet alleen woorden die ons zeggen wat we niet moeten doen, maar het zijn ook altijd weer woorden die ons zeggen wat we dan wel moeten doen. Misschien heb je nooit gevloekt. Moet je ook nooit doen. Maar misschien ontdek je wel hier een vloekend hart van binnen. En daarbij, wat wil God in dat derde gebod? Dat wij zijn naam altijd met diepe eerbied gebruiken in het gebed, bij het zingen, bij het spreken over de Heere. Altijd met eerbied en met diep ontzag. Nou, dan staan we schuldig hoor, ik wel. Dat brengen we daarvan terecht. En dan dat achtste gebod, dat is niet alleen, gij zult niet stelen, je zult je naaste niet tekort doen, maar dat is tegelijk ook, je moet je naaste bevoordelen, je moet hem helpen, je moet zijn nut bevorderen, je moet het goede voor hem zoeken. Oh, dan staan we allemaal ook schuldig aan het achtste gebod, of niet? Kom er wat bij, gemeente. In Zacharia 5, in dit zesde nachtgezicht, worden alleen maar enkele zonden genoemd. De hoofdzonden van het volk in die tijd. Maar als je dan let op die twee zonden, als je let op die twee geboden, dan ontdek je, het ene gebod komt van de eerste tafel van de wet en het andere gebod komt van de tweede tafel van de wet. Dus eigenlijk heel de wet van God komt hier naar voren. Die twee geboden. Zijn eigenlijk een samenvatting of een toespitsing. Ze staan symbool voor heel de wet van God. En wat is dat dan? Ja, liefde. Liefde tot God boven alles. En liefde tot onze naaste als onszelf. De dienst aan de Heere. Het aanroepen van zijn naam in waarheid en oprechtheid. En de dienst aan onze naaste. Die God bij ons heeft gegeven. Bovendien, wat zegt Jacobus in zijn brief? Wie heel de wet van God houdt en dan in één ding struikelt, die één gebod dus overtreedt, die staat schuldig aan heel de wet. Want het is de wet van God. Dan heb je gezondigd tegen die God die ook die andere geboden heeft gegeven. Dan is het parelsnoeren gebroken. Nou, dan moet onze hand wel helemaal op de mond. Wie staat er dan niet schuldig voor de Heere? Wie is dan niet het doelwit van die vloek? Wie moet dan niet bezocht worden door die arend, dat roofdier met zijn scherpe klauwen, die uitvoerder van het recht van God? Een gemeente, ja, dan moeten we de lijnen ook doortrekken naar onszelf, hè? Dat voelt u wel vanavond. En mag ik het dan wat dichterbij brengen nog? Want dan zou je nog nooit één zonde hebben gedaan. Nou, dan ben je geen mens hoor. Of althans, je zou een mens zijn in de staat der rechtheid. Maar dat zijn we niet meer. Komen we nou allemaal op deze wereld met een zondig hart. Onder schuld. We liggen allemaal onder die toren van God. De apostel Paulus zegt, we zijn kinderen des torens. En vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. En we hebben de wet, we hebben ook het evangelie. Maar de wet horen we iedere zondag voorlezen. En zelfs die mensen die die wet nooit hebben gehoord, Paulus zegt, dan staat toch het werk van de wet in hun hart geschreven. Ze weten toch wel iets van die wet in hun geweten door Gods algemene openbaring. En daar zullen zij naar geoordeeld worden, maar ons oordeel zal zwaarder zijn. Maar ik heb het eigenlijk al aangestipt. Die vloek, die toren komt toch wel bijzonder op hen die leven onder het genadeverbond. Die een plekje hebben ontvangen op het erf van Gods verbond. En de zegen van dat verbond hebben veracht. De God van dat verbond ongehoorzaam zijn geweest. De middelaar van dat verbond hebben verworpen. Dan verandert de zegen van dat verbond in een vloek, in de wraak van dat verbond. En wat dat inhoudt, oh, daar krijg je de rillingen van over je lichaam. Lees het maar na in Deuteronomium 27, 28, 29, 30. De Heer had het al veel eerder gezegd. Dan dat Zacharia leefde. Er is een zegen van het verbond, maar ook een vloek van het verbond. Weet u wat hier nou ook blijkt? Dat het niet alles Israël is wat Israël genaamd wordt. We duiden dat wel eens zo aan. Hè, er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Er is een Isaac. Maar ook een Ismaël, allebei het teken van het verbond. Daar is een Jacob, daar is een Esau, Sommigen staan op een inwendige wijze in dat verband. Ze zijn er door wedergeboorte ingebracht. Om Christus wil. En anderen staan alleen maar in een uitwendige relatie tot dat verbond. Dus we moeten altijd scherp onderscheid maken. Zacharia doet dat ook. De Heere doet het zelf hier. Hij separeert tussen dat oude verbondsvolk en het oude verbondsvolk. Maar, zegt iemand, kunnen Gods ware kinderen dan ook nog getroffen worden door die rol? Krijgen zij ook nog te maken met straffen en plagen? Wel enerlei wedervaart, de rechtvaardig en de goddeloze. Niet alleen dansende en brallende mensen zijn omgekomen in de februariramp, maar ook iemand als Leen Potappel. Maar wat een verschil. Wat een eeuwig onderscheid. Gods kinderen gaan er soms het diepste door. En er kan ook reden voor zijn. De Heere zegt, die ik lief heb, die zal ik kastijden. Er kunnen bepaalde zonden in hun leven zijn. Zonden die ook te maken hebben met dat derde en dat achtste gebod. Of met een ander gebod. En dan moet de Heere met zijn vinger hen raken. En dat doet zeer. Dan moet God zijn aangezicht soms van hen verbergen. En dan wordt het bang. Gebeurt in het bijzonder als ze ver bij de Heere vandaan zijn gaan leven. Als ze materialistisch geworden zijn. Als ze geen rechte gangen meer hebben bewandeld. Als ze met de wereld zijn gaan meedoen, als het onderscheid niet meer wordt gezien, ja, dan mogen ze gewis voor zijn straffen beven. Dan zijn ook zij het doelwit van die boekrol, van die vliegende vloek, van die ontzagwekkende arend, althans voor een tijd. Want de Heere brengt ze daarmee op hun plekje. En dan is het tot hun behoud, tot hun herstel. Maar ook zij kunnen soms het doelwit zijn van die vliegende vloek. En weet u wat ik ook nog lees in vers 3? Die vloek zal uitgaan over het ganse land. Land, je kunt het ook vertalen met aarde, maar in dit verband ziet het op het land Kanaan en dan het ganse land. Overal was het mis, niet alleen in Jeruzalem, niet alleen in een uithoekje van Judea of waar dan ook, maar overal. Dus die rol die moet vliegen over heel dat land. Zou die rol dan ook niet moeten vliegen over ons land, ons vaderland? We leven trouwens in de tijd van het Nieuwe Testament en het woord is ook naar ons land toegekomen. Het woord heeft zijn loop onder al de volkeren van deze aarde. Wij vallen er niet buiten hoor. Voel je de scherpte, voel je de ernst? Begrijp je dat ook wij als volk een doelwit zijn en dat we dat verdiend hebben? Ik zou wat willen voorlezen uit het boek De Nachtgezichten van Zacharia van dominee G.H. Kersten. Daar ontbreekt me de tijd voor, bijzonder vanavond. Ik zet dat wel in de kerkbode voor volgende week. Maar wat bleek ook in de tijd dat hij dat schreef, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, dat die rol vloog over ons vaderland. Denk aan de crisisjaren. Eén oorlog was achter de rug. Hij vreesde dat een tweede oorlog spoedig zou losbarsten. Maatschappelijk leven was ontwricht. Is dat vandaag ook niet het geval als gevolg van de coronapandemie? Ons maatschappelijk leven. De economie. de politiek, de zorg, het onderwijs. En jawel, ook het kerkelijk leven. Wat is het ontwricht sinds vorig jaar maart? We mogen nog samenkomen. We mogen nog hier zijn vanavond of meeluisteren, omdat de middelen voorhanden zijn. Maar wat is een droeve situatie, gemeente? En wie weent erover? Net als die getekende zuchters uit Ezechiël 19. Wat is er vandaag ook veel diefstal? Wat is er veel diefstal geweest? En hoeveel mijn eet? Ja, dat laatste ook. Want denk niet te gauw dat we daar niet schuldig aan staan. Heb je bij de doopvont gestaan en de doopgelofte afgelegd met betrekking tot je kinderen? Wat is er van die gelofte geworden? En van je trouwbelofte? En van het ja-woord dat u hebt uitgesproken in het uur dat u belijdenis deed in het openbaar? Wat een reden tot diepe schaamte en verootmoediging. Wat een reden om te vrezen voor de Heere. En te vluchten tot Christus. Weet u waarom? Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar, en er staat iets tegenover, en daar gaan we van zingen, vanuit Psalm 73. Wij zingen de laatste vers van de 73ste psalm. Gemeente, wat legt de Heere de vinger op de zere plek in dit zesde nachtgezicht Wat is hij eerlijk? Wat is dit alles naar het leven getekend? Stel het je maar voor, daar is zo'n dief. Daar is zo'n bedrieger. Hij is oneerlijk geweest tegenover God en de mensen. En hij is ermee weggekomen. Althans, zo lijkt het. Zo denkt hij zelf. Misschien is hij op de markt geweest. Of waar dan ook. Maar hij is weer thuisgekomen. Heeft de deur achter zich dichtgetrokken. Hij kan zijn masker laten vallen. Hij waant zich veilig. Maar wat hij niet ziet. Wat hij niet weet. Is dat daar een boekrol vliegt door de lucht. En die vliegt snel. Die komt met grote vaart op zijn huis af. Als een roofvogel die speurt naar zijn prooi. O, wat blijkt hier niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Alle dingen liggen open en bloot voor het aangezicht van hem met wie we te doen hebben. En daar komt die vloek. En wat is dan de werking? Wat is de uitwerking van deze vloek? De Heere zegt het zelf in vers 3. Een iegelijk zal dan worden uitgeroeid. En dan in vers 4. Ik breng deze vloek voort dat hij komen in het huis van de dief. Daar helpen geen sloten en grendels tegen. Die vloek die gaat naar binnen. En in het huis van degene die bij mijn naam valselijk zweert. En hij blijft daar ook. Die vloek vliegt er niet doorheen om aan de andere kant weer uit te gaan. Maar hij zal in het midden zijns huizes overnachten. Hij gaat niet meer weg. En hij zal verteren dat huis met zijn houten en zijn stenen, met alle balken, met heel het gebinte, met de muren en het dak. Het wordt alles verteerd en verwoest. En het beeld dat hier dan in dat laatste vers wordt gebruikt, doet ons denken aan Leviticus 14 vers 45. Daar wordt gesproken over een huis, niet over een mens in dat geval, maar over een huis dat onrein geworden is omdat het besmet werd met de ziekte van de melaatsheid. Dat huis moet worden afgebroken. Daar mag geen steen van op de ander blijven. En als het dan gaat om de vervulling van dit visioen, wie denkt er dan niet aan wat de Heer Jezus heeft gezegd over de tempel in Jeruzalem? Geen steen zal er op de ander worden gelaten. Wie denkt er niet aan zijn profetie over de stad Jeruzalem? O, hoe blijkt dan dat Gods woord niet ledig tot de Heere zal wederkeren, maar dat het doen zal wat hem behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. En dat is telkens weer het geval geweest, ook als mensen onder de radar vlogen, als ze wegkropen voor een ander en dachten, ze zien het niet, ze weten het niet. Niemand kan het opmerken, niemand kan het bewijzen. Ik kom ermee weg. Kwam Achan ermee weg? Kwam Judas ermee weg? Kwamen Ananias en Safira ermee weg? Kwam Simon de tovenaar ermee weg? We weten allemaal het antwoord. En daarom pas op, pas op. Ga daar niet in door, opdat uw gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zal zijn. Die vloek die komt, die rol die vliegt. Die adelaar daalt neer. Niet altijd direct. Oh nee, kan soms een poos duren. En soms zie je zelfs het tegendeel. Er zijn wel mensen die worden dan niet arm, maar die worden juist rijk en verrijkt. Ook door die oneerlijke praktijken en hun ontrouw tegenover de Heere. En als ze dan rijk worden, dan zeggen ze ook nog eens, kijk, dat is nou Gods zegen. Maar eigenlijk hebben ze geen rust. Ze moeten hun geweten het zwijgen opleggen. De goddelozen hebben geen vrede, zegt Jesaja. En de ergste vloek, dat beseft de mens toch zo weinig, de ergste vloek is die van de verharding. Dat je niets meer voelt. Dat je misschien zo met je boezemzonde vergroeid bent, dat je het niet eens meer als verkeerd ervaart. En dat je zo rijp wordt voor de dag van de slachting. Totdat. Want die rol komt eraan. Die arend weet de weg. Totdat het huis krakend instort. Dat gebeurt soms al tijdens dit leven. Maar het gebeurt ook wel naderhand bij het sterven. Of bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus, gemeente. Ben je bang geworden vanavond? Er is wel reden om bang te zijn ook. Vraag je naar uitkomst. Vraag je of er nog behoud mogelijk is. Ja, waar zijn we mee begonnen? Met genade. Met die vrije genade van God. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. En ik zal hen van hun afkeringen genezen. Dat is pas genade. Rijk en vrij. En als genade zo vrij valt, waarom dan ook niet voor mij? Maar pas op, daar moest een dure prijs voor worden betaald. Daarom mag je ook komen zonder geld, zonder prijs naar die markt van vrije genade. Want de Heere Jezus heeft de prijs moeten betalen en willen betalen. Hij is gaan staan op de plaats van die mijnedige, op de plaats van die dief, op de plaats van die mensen die de zonden hadden samengebonden en nu een knoop zijn van ongerechtigheid. En toen Jezus op die plaats ging staan, toen kwam de vloek op hem aan. Die vogel, die toren, hij heeft zich eronder gesteld. Hij heeft die schuld uitgeboet. Oh, het is zoals het formulier voor het heilige avondmaal zegt. Die toren van God heeft hij op zich geladen om ons met zijn zegening te vervullen. Het kan nog, maar in een weg van recht. Het hoofd naar beneden. Het hoofd op het blok. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbel waardig. In de weg van hartelijk berouw, van afkeer van de zonde en van wederkeer tot God. O, bedenk dan nog heden wat tot uw vrede dient. Ook onze lieve jonge vrienden. Want die vloek die hangt daar boven ons hoofd. Die rol vliegt nog wel. Maar misschien is het nog maar even. En dan? Dan ga je niet ongewaarschuwd verloren. Maar het zal wat wezen. Onder die heerlijke boodschap. Ja, van die eerste vier hoofdstukken. En die eerlijke boodschap van dat vijfde hoofdstuk. Ik mag ermee eindigen in Openbaring 14 vers 6. Daar horen we nog van een andere engel. Die vloog ook en die bracht het eeuwig evangelie. Een vliegend evangelie. De armen van de Heere zijn nog zo wijd uitgebreid. Hij wijst niemand terug. Die aan zijn zijde valt, aan zijn voeten bukt. En die smeekt om zijn genade. Ja, dan zal het ook blijken in de vrucht. Dat hebben we ook gezegd. Geen goedkope genade, maar blijken in die vrucht ook van het gebed. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellende. Laat uw hand in tegenspoen, Israël, verlossing zenden. Amen. Eindigen wij dan met dankgebed. Heere, zoudt u uw zegen nog willen verbinden aan het gepredikte woord, het gehoorde woord. Het woord dat ook in onze huizen is binnengekomen. Ach, breng het in ons hart, opdat de vloek ons niet zal treffen, maar dat uw zegen nog ons deel mocht zijn. Breng ons veilig thuis voor zover we hier geweest zijn. Waak over ons in de nacht bekwaam tot de arbeid. Dank voor uw taai geduld. O, doe ons uw roepstem horen, bijzonder in deze tijd. Want er zit wat in de lucht, er zit wat aan te komen. O Heere, buiten de kerk kan men niet verder komen dan het voorspellen van een derde golf. Maar we hebben nu binnen uw huis andere dingen gehoord. Ontzagwekkende dingen, veel erger nog. En aan de andere kant, wat een boodschap. Want u laat het horen niet om ons te plagen, maar om ons nog te waarschuwen. En ons te brengen aan de voeten van die grote zaligmaker. Trek ons dan nog met liefde koorden. En werk met die onweerstaanbare kracht van uw geest om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 104, daarvan het 18e vers. Dus de slotzang van de gemeente is uit de 104e psalm, daarvan het 18e vers. De zon daar zal verdelgd zijn op Gods wenk en wat verder volgt. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.